Vandaag een speciale aflevering, want ik rijd naar een opgraving. En niet zomaar een opgraving. Ik ben uitgenodigd om te gaan kijken bij het blootleggen van grafheuvels.
Hoi, dit is Ik heb iets gevonden. Een podcast over archeologie. Mijn naam is Oscar Kokke en ik heb, denk ik, ooit een archeologische vondst gedaan. Ik was 10 jaar en tijdens een vakantie in Frankrijk vond ik een driehoekige steen met bovenin een gat. En het kan mijn kinderlijke fantasie zijn geweest, maar ik weet bijna zeker dat ik tijdens diezelfde vakantie in een museum vlak om de hoek precies zo'n steen heb zien liggen. Ik heb het nooit gedurfd om mijn vondst voor te leggen aan een echte archeoloog. Maar in deze serie spreek ik met archeologen over de vondst van hun leven. En ik leg de mijne aan hen voor.
Hoi, mijn naam is Richard Jansen. Ik werk als universitair docent bij de faculteit Archeologie in Leiden. Ik doe onderzoek naar met name de late prehistorie, brons en ijzertijd. De laatste 2 millennia voor Christus. En doe onder andere onderzoek in het veld naar grafheuvels.
En Richard, waar heb je me naartoe laten komen?
Je bent in het mooie Limburgse plaatsje Baarlo, langs de Maas. Op een plek in een bosrijke omgeving. Waar grafheuvels liggen. Waar nog steeds grafheuvels uit de brons- en ijstijd zichtbaar zijn in het landschap. En daar doen wij momenteel met wat studenten onderzoek naar.
Ja, we zitten ook buiten. We zitten in het bos.
Ja.
Misschien horen de luisteraars af en toe een vogeltje. Misschien horen ze af en toe een schep, want er wordt om ons heen gegraven.
Ja.
En we zitten misschien wel op een grafheuvel?
We zitten midden op een grafheuvel. Een van de grotere grafheuvels in dit hele grafheuvelcomplex. Ja, fascinerend om te beseffen dat we op een graf zitten uit misschien wel 2.500 jaar geleden. Ja. Zonder dat we exact weten wat erin zit.
Zouden er nou veel podcasts worden opgenomen op een grafheuvel?
Ik denk dat dit een hele bijzondere plek is. Daarom heb ik je ook hiermee naartoe genomen.
Ja, dankjewel.
En normaal gesproken als archeoloog sta je in een nieuwbouwomgeving of een nieuwe snelweg of met een graafmachine, allemaal herrie. En dit is bijna, we horen de vogeltjes. De studenten komen ook helemaal tot rust hier en wij komen ook tot rust. En, het is een heel serene omgeving waarin je, dat je ook helpt om een beetje in het verleden te duiken. En letterlijk in, zonder nou heel erg filosofisch te gaan worden, maar echt in contact kunt komen met het verleden, zeg maar, wat je aan het opgraven bent. En waar je uiteindelijk straks een mooi verhaal over kunt gaan vertellen. Ook over deze plek. Ook over deze, misschien ooit over deze heuvel waar we nu op zitten. Misschien gaan we deze volgend jaar wel opgraven. Dan moet je maar terugkomen. Dan kunnen we misschien op het niveau.
Heb ik nu al zin in.
Het graf zelf misschien.
Maar het is sowieso volgens mij wel bijzonder om grafheuvels op te graven. Dat gebeurt niet zo vaak, toch?
We hebben nog best veel grafheuvels in Nederland. Er zijn er zeker een paar honderd, misschien bijna naar de 1000 toe nog bekend. Afgelopen decennia zijn er nog een groot aantal bijgevonden door LiDAR beelden te bestuderen. Hoogtelijnen kaarten van Nederland waar grafheuvels zich nog steeds aftekenen. Maar ze zijn bijna allemaal beschermd. En dat is op zich goed. Maar in dit geval zitten wij op een aantal heuvels die nieuw zijn ontdekt. Ze waren vergeten. Ons project heet ook Vergeten Grafheuvels. Ze zijn nog niet beschermd. Dat willen we wel gaan bereiken de komende jaren. Maar voordat we dat punt hebben bereikt, doen we eerst onderzoek om te weten van wat is hier nog bewaard gebleven? Hoe oud zijn deze heuvels? Wie liggen hier begraven? Waar hebben ze gewoond? Hoe zag het landschap eruit? Hoe zag de vegetatie eruit? En hoe kunnen we deze heuvels gaan beschermen in de toekomst?
Ja, maar tot die tijd mogen jullie lekker los.
Tot die tijd mogen wij opgraven hier en kunnen we proberen die vragen die ik net stelde te gaan beantwoorden.
Ja, en dat doe je met een stel studenten?
Ja, we zijn hier met zo'n kleine 15 studenten uit Leiden.
Mm-hmm.
In de collegezaal kun je veel over vertellen, maar het leren en opgraven, dat doe je in het veld. En dat is wat ze hier doen. En dit is bij uitstek voor hun een unieke gelegenheid om een keer in je leven een grafheuvel te kunnen opgraven en daar het vak mee te leren.
Ja, en wordt er ook iets gevonden?
We vinden hele mooie profielen, doorsneden door de heuvels heen. De eerste locatie waar we nu hebben gegraven is niet in Baarlo, maar in Venlo, hier vlakbij gelegen, hebben we al een grafje gevonden. Ook op deze locatie zijn in het verleden ook graven gevonden. De studenten nu hebben nog niet echt concreet echt mooie graven gevonden.
En dan bedoel je trouwens met graven, want er is op zich dus duidelijk dat het een grafheuvel is. Dat hoef je niet meer te onderzoeken.
Nee, dat is wel duidelijk.
Maar het gaat erom, vind je resten van lichamen?
Die grafheuvels markeren de locatie van een graf. Mensen in die tijd, brons, ijzertijd, werden gecremeerd. We graven vaak in een urn, bijgezet in een urn, in een kuiltje. En die plek werd gemarkeerd met een heuvel. En dat noemen wij nu een grafheuvel. Helaas moeten we constateren dat veel van deze heuvels, ondanks dat ze het lange tijd vergeten waren, in het verleden, dan heb je het misschien wel over 180 jaar geleden, wel eens bezocht zijn geweest door mensen die de urnen hebben gedolven, om het zo te zeggen. Die waren vooral geïnteresseerd in de urnen zelf, de objecten. En die waren belangrijk voor musea in die tijd. Veel van die kuilen komen wij nu tegen. Dus centraal in de heuvels komen we steeds die centrale grafkuilen, roofkuilen tegen.
Ah ja, want dan zie je dus...
Onze voorgangers.
Ja, precies. Je ziet dan dus ook gewoon de verstoringen die...
Wij noemen dat nu een verstoring. Een recente verstoring zelfs. En dat, daar missen we natuurlijk wat informatie mee. Maar voor ons zit ook heel veel informatie in die profielen. Want wij zijn wel geïnteresseerd in de heuvel. En die tijd waren ze geïnteresseerd in de urn, de objecten.
En waren dat dan amateur-archeologen liefhebbers of waren dat rovers?
Nee, eerder naar de laatste categorie, zou ik zeggen. Want ze deden geen onderzoek. Ze hebben niks vastgelegd. Ze documenteerden niets. Ze waren puur op zoek naar de objecten. Die brachten geld op.
Ja.
Het was in een hele andere tijd. Het is moeilijk om dat nou echt daar een oordeel over te vellen. Het was gewoon een andere tijd. Musea waren geïnteresseerd in de objecten. En die kon je tentoonstellen, daar kon je iets over vertellen. En langzamerhand is dat onderzoek is dat verschoven. Hè. Toen deden ze onderzoek naar de urnen. Later deden ze onderzoek naar de heuvels. Nog later naar de grafvelden zelf. En nu kijken wij naar het hele landschap.
Ja. En je zegt al, we vinden profielen. Wat leer je daarvan?
De opbouw van een heuvel. Hoeveel perioden zitten in een heuvel? We kunnen allerlei samples nemen om te vertellen over wat er vroeger groeide qua vegetatie. Hè. Pollensamples zijn heel goed bewaard gebleven. Je kunt iets vertellen over datering. Dateren kun je op basis van de graven zelf, de vondsten, de urnen, de crematieresten. Nou, als je die niet hebt, dan heb je andere middelen nodig. Je kunt stukjes houtskool vinden in een goede context. OSL-dateringen, misschien moet ik dat even uitleggen.
Heel graag.
Dat is een datering van, ik ben ook niet een specialist erin, maar het heeft ermee te maken dat oude bodemlagen worden afgedekt door de grafheuvel.
Ja.
In de tijd dat die wordt opgebouwd, 2,5 duizend jaar geleden. En dat moment dat het laatste zonlicht op een zandkorrel straalt, dat moment kunnen ze meten.
Echt waar?
Kun je dateren, ja.
Dit is toch tamelijk krankzinnig?
Vraag me niet naar de details. Voor ons zijn het hele mooie resultaten waar wij ons verhaal mee kunnen vertellen.
Ja.
Uiteindelijk wil je een verhaal kunnen vertellen over zo'n grafheuvel. Van hoe oud is die? Wie ligt die begraven? Wanneer is die opgebouwd? Wanneer is die opnieuw gebruikt? Soms worden heuvels opnieuw gebruikt.
Mm-hmm.
Nou, dat soort dateringen, OSL, C14 datering, maken we ook gebruik van. Pollenanalyses, korrelgrootte analyses, micromorfologisch onderzoek. We trekken alles uit de kast.
Micromorfologisch.
Ja, dat kun je zien hoe de structuur van de zandkorreltjes iets kunnen vertellen over of een laag misschien beakkerd is voordat een heuvel is aangelegd. Hoe het invloed heeft op de opbouw van de heuvel, op de datering van de heuvel. Nou, en de informatie daarvan die gebruik ik om uiteindelijk een verhaal te kunnen vertellen.
Ja, wat zou je hierover kunnen vertellen? Wat leert dit ons?
Het leert iets over hoe mensen vroeger met hun doden omgingen. Dat is natuurlijk een belangrijk aspect van het leven, ook voor ons. En wij gaan ook op een bepaalde manier met onze overledenen, onze verwanten, onze nabestaanden om, op het moment dat ze komen te overlijden. Nou, overlijden van mensen is van alle tijden, ook in die tijd. En dat vertelt ons ook veel over de mensen, hoe ze leefden, hoe ze tegenover het leven stonden. Leven en dood zijn misschien nog meer dan nu, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè. Die grafheuvels waren echt onderdeel van het landschap. Waarschijnlijk woonden de mensen daar ook niet zo heel ver hier vandaan.
Ja.
Misschien dat ze daags wel eventjes die heuvels zagen van, oké, daar liggen onze voorouders, daar liggen onze verwanten.
Ja, want nu is het hier een bos en zijn al die heuvels ook bedekt en begroeid en alles. Maar toen was het een kale vlakte.
Open heidegebied moet je aan denken. Dus een stuk opener dan het nu is. Dat betekent dat die heuvels ook van ver zichtbaar waren. Het waren echt zichtbare elementen die aangaven voor die mensen van, hier liggen onze voorouders, hier liggen onze opa, oma, vader, moeder begraven. En die waren, denk ik in mijn beleving, denk ik, nog steeds onderdeel van het dagelijks leven.
En op welke manier was het onderdeel van het dagelijks leven?
Die paar locaties waar we onderzoek hebben kunnen doen, waar je zowel grafvelden als nestingen vindt, liggen die vaak in elkaars zichtafstand.
Oh ja.
Onze doden, daar worden wij niet dagelijks mee geconfronteerd. In de zin van dat ze bij ons in de voortuin zijn begraven of zichtbaar ergens liggen in onze directe omgeving. Dus die directe afstand en die ruimtelijke analyse van die beide fenomenen, die vertellen mij dat die met elkaar heel duidelijk met elkaar gelinkt waren.
Ja. En weten we trouwens van die grafheuvels, ik stel me gewoon een bult aarde voor, werden die ook nog gemarkeerd met palen, met stenen?
Ja, nou twee, ja zeker. En maar misschien even die bult aarde, dat is ook niet helemaal waar.
Oh jee.
Dat maakt niet uit.
Nee, heel graag.
Nee, dat onderzoek van die profielen vertelt ons ook, en dat hebben we ook in deze campagne weer mooi kunnen zien, dat daar zorgvuldig zeg maar, plaggen zijn gestoken in de omgeving. Hè, van de heide die hier heeft omheen gelegd. Daar werden plaggen van gestoken.
Ja.
Letterlijk gewoon bouwstenen waarmee die heuvels heel zorgvuldig werden opgebouwd. Waarbij de horizontale plaggen in het midden werden opgestapeld. En waar op een gegeven moment door dakpansgewijs daar plaggen tegenaan te leggen. Heel zorgvuldig en bijna perfect ronde heuvel werd gecreëerd. Die werd echt opgebouwd. Het is niet een kwestie van een hoop zand op een hoop gooien. Maar het is echt een hele bewuste creatie geweest, waar heel zorgvuldig met plaggen, letterlijk als bouwstenen, een monument werd opgebouwd. Dus je moet het echt als een grafmonument zien, als een markering van waar iemand begraven ligt.
Ja. En dan nog stenen of palen, werd daar iets mee gedaan?
En enkele keer zien we wel aanwijzingen voor dat de grafheuvel extra werd gemarkeerd met palen. Stenen, die kennen we eigenlijk niet. Maar namelijk markeringen van palen, dus een krans van palen rondom een heuvel. En soms ligt er ook een greppel omheen, als een grens tussen het grafmonument, dus de plek van de doden, en het gebied daarbuiten, zeg maar, de plek van de levenden. Zeg maar, echt als een begrenzing van leven en dood, zou je kunnen zeggen.
Nu zijn hier allemaal studenten bezig. Had jij zelf ook zo'n mooi uitstapje tijdens je studie?
Ik heb best veel mooie plekken ook mogen graven. Grafheuvels in mijn tijd, dat gebeurde niet. Hè. Die waren in die tijd waren die beschermd en werd geen onderzoek naar gedaan. Dus dat hebben we pas weer. In 2004 zijn we daar weer mee begonnen. Dus we hebben inmiddels zo'n 20 jaar weer aan grafheuveltraditie op kunnen bouwen. Maar ik heb ook in mijn studietijd wel hele mooie plekken mogen opgraven. In Nederland, maar ook zeker in het buitenland.
Wat staat jou daar nog van bij? Want dit is voor die studenten waarschijnlijk wel een herinnering voor het leven,
ja,
toch?
Nou, dat zeggen ze ook altijd. Want als ik terugkijk naar mijn studententijd, en dat is al iets langer geleden inmiddels. Maar de stages, die zijn wel de dingen die uit mijn studietijd die ik het meest herinner. En ook het meest dierbaar zijn.
Wat herinner je?
Nou, hard werken, lange dagen, mooie dingen vinden. Echt in een team werken, met een team echt iets echt voor gaan. Toch altijd wel een beetje het Indiana Jones gevoel van enerzijds ga je met een bepaald gevoel ergens opgraven en wacht je iets te vinden, dan kom je het niet tegen.
Mm-hmm.
En soms kom je hele onverwachte dingen tegen. Dat heb ik ook in mijn latere carrière wel gelukkig ook nog een paar keer mogen ervaren.
Ja.
Het fascinerende van dingen vinden, onverwachte dingen vinden. Soms dingen willen vinden die je niet gaat vinden. Die verwacht je dan, maar die kom je niet tegen. Dat fascineerde. En toen wist ik zeker van archeoloog is mijn passie ook. Dus ja, eigenlijk ieder scherf die je doet is nog steeds spannend. Nu ook, we vinden incidenteel scherfjes. We zijn nu in een klein kuiltje aan het uitgaan met wat crematieresten uit de ijzertijd waarschijnlijk. Ieder botje is voor mij toch wel weer de fril van, ja, dat is toch iemand geweest, een persoon geweest, of een scherf geweest van een pot, die een verhaal vertelt.
Maar dan maakt je hart een sprongetje.
Ja, ja, het is soms echt zwaar werken ook. En de omstandigheden zijn ook nu best wel stevig. We zitten midden in een hittegolf.
Mm-hmm.
Gisteren was de warmste 1 juli ooit gemeten.
Ik ben blij dat we in de schaduw zitten.
We zitten nu lekker in de schaduw, gelukkig. Dus het is soms hard werken. Dan heb je die passie wel nodig. En dat zie ik gelukkig ook bij de studenten. Die worden er ook heel blij van. Die moeten ook hard werken. Ook soms vroeg op. We zijn vanochtend om 6:30 vroeg begonnen. Mm. Maar dat doen ze. En ze staan hier gewoon in het veld. In de hoop dat ene scherfje te vinden. En daar worden ze blij van. En dat vind ik dan weer mooi te zien. Dat je dat kunt overdragen weer aan de volgende generatie. Ja.
Precies. En nu je docent bent. Wat wil je nou echt die studenten meegeven?
Nou, een stukje van die passie, maar die zie ik ook wel. En met name ook de laatste jaren ook, heb ik mezelf daar ook steeds meer mee bezig gehouden. Dat maatschappelijk draagvlak, het belang daarvan. Hè? Het delen met de maatschappij. Onze kennis is uniek, is bijzonder. Niet zozeer alleen over het verleden, maar we kunnen ook bijdragen aan allerlei maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat probeer ik studenten ook vooral steeds meer mee te geven. Maar de archeologie blijft de basis. Gewoon leren opgraven en daar verhalen te kunnen vertellen. En dat naar de maatschappij toe te brengen. Dan is voor mij het cirkeltje een beetje rond, om het zo te zeggen.
Je had het net over, we leren hoe men met de doden omging. En hoe wij dat nu doen, wat dat ons leert. Doet zoiets ook iets met jou persoonlijk? Verandert het jouw kijk op het leven?
Ja, nu je het zo vraagt, ik denk er niet dagelijks over na. Jazeker, ik vind het wel bijzonder dat hoe mensen daar vroeger mee omgingen en hoe wij dat, als je dat dan afzet tegen hoe wij daarmee omgaan, wat ik net zei, voor mijn gevoel is die tijd zonder de doden veel dichter bij de levenden. En bij ons is dat veel meer, schermen we dat af, zeg maar. We willen daar soms niks mee te maken hebben eigenlijk. We willen daar niet taaks mee geconfronteerd worden. Dus dat zet je wel aan denken. Dat zouden we anders kunnen doen. En dat, ja, ik word ook, ja, je wordt wat ouder, er overlijden mensen in je omgeving. Dan ga je daar wel anders over denken. Dat zet je zeker aan denken, absoluut.
Zou je zelf een grafheuvel willen?
Daar heb ik ook wel eens over nagedacht, ja. Ja. Nou, mijn idealiter, waar we nu, deze plek waar we nu zitten, een belangrijk doel van dit project is niet de opgave zelf. Voor mij zou een belangrijk doel, zou dit gebied er over 5 jaar zou er anders uitzien. Het zou opener zijn, de heuvels zouden meer zichtbaar moeten zijn. Het verhaal moet duidelijk zijn aan de mensen toe. En ik zou het gebied ook weer opnieuw een functie willen geven. En de functie zou kunnen zijn dat je een aantal van die heuvels zegt, nou, dit wordt een strooiveld voor mensen nu. Hè? Mensen die zich daarmee verbonden voelen met het verleden. Dat je die de mogelijkheid geeft om hier uitgestrooid te worden. Om letterlijk ook begraven te worden. En dat zou ook voor mijzelf wel een... Dat zijn wel de dingen waar ik over denk. Dus het moet een hele belangrijke plek zijn geweest voor de boeren die hier toen in de omgeving woonden. En nu is het een beetje een vergeten plek. Mensen wandelen hier, lopen laten hun hond uit, fietsen hier langs. Zonder dat ze beseffen wat ze zien, als ze het al zien. Het is wel bijzonder dat die monumenten er 2500 jaar geleden, net als de piramides in Egypte, dat ze er nog steeds liggen. En ze vertellen een verhaal, ze laten iets zien over vroeger. En daar kunnen we iets van leren, maar je kunt het ook weer een functie geven. En dat strooiveld vind ik een heel fascinerend idee. Ik weet niet of het gaat lukken. En of ik zelf hier ooit uitgestrooid zou worden. Maar het fascineert wel. Ik denk dat dat geeft mij als archeoloog ook voldoening dat jouw onderzoek iets kan betekenen voor mensen.
Wat is het eigenlijk voor iets absurds dat die Egyptenaren in dezelfde tijd piramides aan het bouwen waren en wij met zo'n lullig heuveltje
moesten doen? Zo zou je het wel kunnen zien als je even... Ja, als je ze tegen elkaar afzet. En tegelijkertijd bouwden ze bijvoorbeeld in Engeland bouwden ze Stonehenge.
Ja.
Dus dat zou je zo kunnen beschouwen. Aan de andere kant, ze hadden hier geen piramides nodig. Ze konden hun verhaal vertellen door en een dode eren door middel van een mooie grafheuvel te bouwen. En wat ik zei, mensen ervaren zo'n heuvel vaak als een hoop zand. Maar er zit veel meer achter. En dat is ook exact ook wat we hier proberen vast te stellen. Het zijn een beetje de piramides van Limburg is misschien wat overdreven gezegd. Maar het zijn echte monumenten in het landschap die een verhaal vertellen en die ook heel zorgvuldig zijn opgebouwd. En waar die ook doden eren, zoals ook piramides, alleen in een andere vorm.
Maar het is niet dat ze hier minder ontwikkeld waren?
Nee, dat zou ik niet zo willen beweren. Het is een andere vorm van met leven omgaan, met doden omgaan. Voor mijn gevoel is het appels en peren vergelijken.
Jullie gaan niet alles opgraven. Hè? Je laat ook dingen achter in de grond. Waarom is dat? De
belangrijkste doelstelling is toch behoud. Berenbehoud. Maar vooral het behoud voor de...
De nieuwsgierigheid wint dan niet?
Soms wel. Maar in principe is behoud ook voor de toekomst. Als cultuur, landschappelijk element is net zo belangrijk als het onderzoek zelf. Kijk, op het moment dat wij zeggen van we gaan dit voor de komende decennia, de komende 100 jaar... Toekomstige generatie archeologen, hè, als ze nog betere methodes hebben, onderzoeksmethodes, nog meer kennis hebben over hoe je dingen kunt opgraven, welke kennis je eruit kunt halen, om nog dichter bij dat verleden te komen. Dan moet je ook goed weten, wat gaan we dan behouden? En wat gaan we beheren? En hoe gaan we dat doen? Dus dat is ook wel een belangrijk doel van het onderzoek. Dus we leren ook heel veel over hoe moeten we grafheuvels eigenlijk in de toekomst hebben. We hebben heel veel grafheuvels nog. We vinden er steeds nieuwe bij. Maar wat moeten we daar nou mee qua beheer en behoud? En daar doen we ook heel veel kennis over op. Morgen komen allerlei specialisten langs. Ik heb het allemaal opgenoemd in het begin. Micromorfologie, korrelgrootte, pollenanalyses. Nou, dateringen, OSL-dateringen, we gaan het allemaal doen. Maar misschien over 10 jaar kunnen we nog meer. Ook daarvoor willen we dingen behouden. En is het belangrijk.
Over 10 jaar, 20, 50 jaar weten ze meer. Kunnen ze meer. Maar je moet ondertussen ook maar hopen dat er dan nog interesse is.
Ja.
Het kan ook zijn dat jij nu heel nobel alles laat zitten. En dan over zoveel jaar... Ja. Boeit het ze allemaal geen donder?
Ja, dat zou ook zeker kunnen. Er kunnen dingen veranderen in de maatschappij en in de politiek. We zien dat nu gebeuren ook heel snel. In een tempo dat, dat we dat gewoon binnen 1 generatie allemaal meemaken. Dat is ook iets om te overwegen. Dus alle kennis, alle middelen die we nu hebben, zetten we ook nu in om al die kennis uit te halen. Nu is er vraag naar, nu willen mensen dat. We doen het ook samen met mensen hier. We doen het met allerlei andere collega's en met mensen hier, ook lokale mensen. Dus dat is ook iets om in overweging te nemen. Er zijn verschillende aspecten die een rol spelen in dit onderzoek. Wetenschappelijke nieuwsgierigheid, beheer en behoud voor lange termijn. Maar ook na politieke en maatschappelijke veranderingen. Nu is er interesse en misschien over 20 jaar niet.
Ja.
Ik denk dat het ook een aspect is waar we weinig archeologen, waar we weinig over nadenken. Dus het is ook goed dat je dat naar voren brengt. Ik denk dat dat een aspect is wat... Ik denk dat nu je het nu zo vertelt, ga ik dat zelfs vanavond met de studenten ook eens in de groep gooien. Want het is hun toekomst. Hè. Ja. Ze zijn allemaal jonge mensen die het vak leren. Maar misschien over 20 jaar is er helemaal geen behoefte meer aan wat zij nu, die kennis die zij nu opdoen.
Ja, want zul je zien dat ze over 10, 20, 50 jaar hier een parkeergarage gaan bouwen?
Ja, dat is, in theorie zou dat kunnen. Laten we hopen in de praktijk dat als we over 20 jaar hier nog een keer zitten samen, dat we nog steeds op dezelfde heuvel kunnen zitten. Misschien dat we meer weten over de heuvel, maar dat die er nog steeds is. Hè? Want ik zei, hij ligt hier al nou zeker bijna 2500 jaar. Voor mij mag hij hier nog 2000 jaar liggen. Net als de piramides.
Ik vraag altijd aan mijn gast om te vertellen over een vondst die heel veel voor hem betekend heeft.
Ja.
Wat zou dat voor jou zijn?
Moet ik er één kiezen of mogen er ook twee zijn? Twee verhalen.
Ik denk dat je hiermee zelf de keuze al hebt gemaakt, toch?
Nee.
Is het zo moeilijk kiezen?
Nou, ik wil eigenlijk twee uitersten geven. Dat verbeeldt mij ook waar de archief voor staat. Enerzijds zijn het, als je kijkt naar maatschappelijke impact, om het zo, dat zo te noemen, dan zijn vaak de topfondsen waarmee je het journaal haalt, de grote media, de nationale kranten mee haalt. Dat zijn natuurlijk de fondsen waarmee je impact maakt en waarmee je mensen bereikt. Want als ik daarnaar kijk, ik heb 20 jaar geleden een opgraving gedaan in het plaatsje Nistelrode, in het mooie Brabant, ten zuiden van Os. Daar deden we een opgraving van de Romeinse nezending, dus het iets later in de tijd, dus niet prehistorie meer, zitten we in de Romeinse tijd. Waar een kleine nezending aan het opgraven uit die periode. Op zich al heel erg mooi, met veel vondsten, veel aardewerk, mooie plattegronden van boerderijen en nou, waterputten, alles wat erbij hoort. Maar net buiten de nezending groeven we een kuiltje op, een klein kuiltje, eigenlijk onbetekenend. Op zichzelf als spoor niet zoveel. Maar daar kwam bronzen vaatwerk uit. En uiteindelijk hebben we daar een...
Bronzen wat?
Vaatwerk.
Vaatwerk, als in afwas?
Nou, niet zozeer van afwas. Nee, het was uiteindelijk we begonnen met één bronzen kan. Dat was al bijzonder. Brons en metalen vondsten zijn niet zoveel voorkomend. Dus die was al bijzonder. Maar bij het uitgraven van de kuil, dat heeft de hele avond geduurd. Tot diep in de nacht zijn we bezig geweest, want we konden niet meer stoppen. Vanwege angst dat de metaaldetectoren dat die vondst zouden vinden. Ja. We konden hem niet meer terug in de grond stoppen of afdekken.
Weer die rovers, ja.
Ja, die zijn af en toe toch... Daar heb je af en toe rekening mee te houden, om het zo te zeggen. Dus we moesten doorgraven. En uiteindelijk bleek daar 30 stuks bronzen vaatwerk tevoorschijn te komen. Wat een compleet wijnservies heeft gevormd. Kannen, zeven, tot een aantal kandelaars aan toe. Dat was een compleet wijnservies wat compleet uit de grond kwam.
Dat klinkt als iets wat je niet zo heel vaak vindt.
Absoluut niet. Nee. Dat is een van de nationale topstukken die ook in het Museum van Oudheden staat te pronken. Dus ik neem altijd mijn vrienden, kennissen, familie, kinderen mee van kijk, dit heeft...
Er ontstaat ook echt een enorme grijns op je gezicht.
Ja, dat is een bijzondere vondst die je dan in een museum staat, uiteindelijk die in het museum terechtkomt, die je zelf uit de grond, letterlijk uit de grond hebt mogen halen. Waar je uiteindelijk ook een verhaal kunt vertellen.
En dan zeg je tegen je gezelschap, dat was ik.
Dat heb ik gevonden, ja. Toch af en toe ben je dan toch wel... Ja, dat zijn toch wel de leuke dingen.
Het is zo grappig. Ik snap die trots. Hè?
Ja.
Alleen je hebt ook niet heel veel meer gedaan dan op de juiste plek zijn
en
scheppen.
Ja.
Toch? Want ik had het ook kunnen vinden als ik toevallig daar was.
Ja, dat is een kwestie van geluk hebben. Niet alle archeologen vinden ook in een carrière dit soort hele bijzondere vondsten.
Nee. Is er iets wat je kan doen om te zorgen dat jij degene bent die de vondsten doet?
Nee, in dit geval was het echt een kwestie van geluk. Want we stonden daar met een heel team. En iemand anders van het team had het ook kunnen opgraven op dat moment.
Is er concurrentie in zo'n team?
Nee. In het algemeen werk ik toch echt als een team. Dat probeer ik ook nu met studenten te bereiken. Dat we echt als team werken. Hè. Er zijn bepaalde mensen die bepaalde functies hebben. Zij moeten dingen leren. Wij proberen ze dingen te leren. Je hebt bepaalde... Maar in feite werken we als een team. En doe je ook dit soort fondsen ook als een team. Probeer mijn team ook altijd naar voren te schuiven op het moment dat er aandacht voor is.
Maar het is niet zo dat je af en toe wel eens hebt gezegd van... Hey Piet, moet jij niet toevallig nu naar de wc? En dat jij dan...
Ja, nee. Zo werkt het voor mij in ieder geval niet. Misschien dat het in het verleden zeker wel eens anderen dat...
Maar je stuit dus op zo'n...
Ja.
Ja, een prachtig servies. Zie je het meteen wat het is?
Ja, zeker. Dat was nog zo goed bewaard gebleven dat je letterlijk direct in het veld kon zien wat het was. Dat is niet altijd zo. Metaalobjecten zijn soms wel eens heel erg verroest. Dan zie je pas in een laboratorium wat je hebt opgegraven. Maar dit konden we direct zien. Sterker nog, het was op een gegeven moment hadden we een van de bronzen bekkens. Die hadden zelfs nog de goudkleur die het van oorsprong heeft. Die draaiden we om. En er zat een afbeelding ingekerfd van een Hercules. De halfgod Hercules. En die knalde er gewoon uit.
Wow.
Het was echt... De traan in mijn ogen was misschien wat veel gezegd, maar daar werd je wel eventjes even stil van met z'n allen, met de mensen die daar toen bij waren.
Ja.
Je komt echt direct in contact met de persoon die dat ooit bewust daar omgedraaid heeft neergelegd. Want het was echt een, wij noemen dat een depositie, waarschijnlijk een rituele depositie geweest. Dat, mm-hmm. Die objecten zijn om wat voor reden ook bewust uit het dagelijks leven gehaald en in een kuiltje gestopt buiten de nezending.
Als een offer.
Als een offer, denken wij, in een landschappelijke context waar je wat... natte context waar wel ter opwelt. Zorgvuldig, met een bepaald doel, met een misschien een heel ritueel wat daar om een hele gemeenschap is er misschien bij geweest. Je kunt je bij allerlei dingen voorstellen, dan slaat je fantasie op een gegeven moment een beetje op hol. Maar dat vind ik dan weer leuk ook. En jij bent de eerste die daarmee weer in contact komt. Hè? Diezelfde kuil of diezelfde object is door iemand in die kuil gelegd en jij haalt het er letterlijk weer uit.
Ja.
Ruim 2000 jaar later. Dan kom je heel direct in verbinding met het verleden. Waarom deden ze dit? Wie waren die mensen? Waarom op deze plek? Wie waren daarbij? Wat was de aanleiding? Was er iets gebeurd in de gemeenschap? Was er een ramp gebeurd? Was er... Ja, je zit in de Romeinse tijd, aan het eind van de derde eeuw. Misschien stond de gemeenschap onder spanning. Maar, allerlei vragen die opkomen op het moment dat je dat, opgraaft.
En hoe ver kom je aan het beantwoorden daarvan?
De exacte reden zullen we niet meer weten. Het moment en tijd ook niet direct. Maar het vertelt ook iets over mensen toen. Dat we weten dat die mensen die daar woonden, die boerengemeenschap waarvan we het dorp hebben opgegraven. Die hadden blijkbaar dus de beschikking over dit soort hele bijzondere objecten. Die waren zo dusdanig onderdeel van het Romeinse Rijk geworden. Misschien waren het wel mensen die in het Romeinse leger hadden gediend. Mensen die zeer nadrukkelijk in contact waren geweest met het Romeinse bestuur, met de Romeinen zelf. En daardoor waren beïnvloed. Dus vertelde ik over die mensen zelf.
Ja.
Dat is heel anders dan 200-300 jaar eerder zetten we nog in de ijzertijd. Daar hebben we ook boerderijen van opgegraven. Die mensen leefden heel anders. En 200 jaar later is hun materiële cultuur volkomen veranderd.
Ja.
En ook hun dagelijks leven waarschijnlijk ook. De ijzertijdboeren die produceerden vooral voedsel voor zichzelf. De boeren in de Romeinse tijd moesten surplus produceren voor mensen die in de stad woonden.
Ja.
Mensen die in het legerkamp zaten.
En als je zegt een samenleving die misschien onder druk staat. Misschien was er strijd, misschien was er oorlog. Op wat voor vondsten hoop je dan om zo'n theorie te bevestigen?
Als je het hebt over strijd, oorlog, zou je bijvoorbeeld boerderijplattegronden willen vinden die je kunt achterhalen dat ze zouden zijn afgefikt als ze in brand zijn gestoken. Het is moeilijk om daar echt direct aanwijzingen voor te vinden.
Maar dat soort dingen heb je nodig om dit verhaal rond te kunnen maken.
En dan is het natuurlijk aardig voor de Romeinse tijd. We hadden het net over de prehistorie, daarvan is natuurlijk niks opgeschreven. Voor de Romeinse tijd hebben we natuurlijk de eerste bronnen wel.
Ja.
Die vertellen natuurlijk wel over dat er conflicten waren, contacten waren tussen Romeinen. Maar dat er ook conflicten waren met Germaanse stammen, dat er oorlogen werden uitgevocht. Dus op een gegeven moment komen die bronnen ook om de hoek kijken van archeologen. Die kunnen je helpen om dat verhaal in te gaan vullen.
Maar ja, er staat natuurlijk nergens in een geschrift. Nee. Daar in dat gehucht in Brabant, daar hebben ze een keertje.
Nee, helaas. Dan moet je dan weer een beetje dingen met elkaar in verband gaan brengen. En op een gegeven moment ga je ook weer gaten zien die we niet helemaal kunnen invullen. Maar dat er strijd en conflicten zijn geweest, dat is denk ik wel duidelijk. En de kans dat het in Istrode ook een oorzaak is geweest, is ook zeker aanwezig. Directe aanwijzingen, die zijn veel lastiger.
Dit was dan een vondst die de media haalde.
Ja,
die zelfs sexy was, die in het museum kwam.
Absoluut, een sexy vondst. 8 uur journaal, we hebben alle media bereikt. Dat heeft tot in het buitenland toe heeft dit impact gehad.
Stond jij daar met je goede gedrag voor de camera?
Ja, zeker. Dat was mijn vuurdoop voor toch het 8 uur journaal halen. Dat is, is altijd leuk.
Ja.
Je wil je verhaal delen met zoveel mogelijk mensen. Dit was echt een verhaal wat landelijk echt aandacht kreeg en impact had. En het staat te pronken in het Nationaal Museum. En dat is leuk, dat is sexy. Daar doe je het voor als archeoloog af en toe. Maar soms doe je ook vondsten die ook heel erg belangrijk voor me zijn geweest, die minder impact hebben.
Ik gok dat de tweede is.
Ja, dat wordt mijn tweede verhaal. Dat is... Ook dezelfde periode, andere opgraving. Bewoningen uit bronstijd, ijzertijd, ook uit Romeinse tijd en deze vondst. En op een gegeven moment waren we een boerderijplattegrond. De sporen van waar een boerderij ooit heeft gestaan. Die gezamenlijk een plattegrond noemen we dan een plattegrond.
Mm. En dat zijn gewoon verkleuringen in het zand, toch?
Ja, meer is het niet. Maar gezamenlijk vormen die dan echt een structuur.
Ja, geen stenen, geen palen.
Nou, in dit geval was er dus wel een paal. Want soms, een aantal van die plattegronden, met name uit de Romeinse tijd. De funderingspalen die het dak, de nokpalen droegen, die waren soms zo diep ingegraven dat ze altijd onder het grondwater zijn gebleven. En grondwater zorgt er nou juist voor dat hout, want hout en zandgronden blijft niet bewaard, nooit. Laat alleen inderdaad de verkleuring achter die je dan opgraaft als archeoloog. In dit geval was de paal echt bewaard gebleven. En het was zelfs nog een stapje verder, de paal hebben we gelicht, de onderkant van de paal, de voet van de paal. Die was mooi vierkant gekapt. Zag er prachtig uit. Heel mooi. Moet heel veel tijd hebben gekost om dat te maken. Die was zorgvuldig in die kuil geplaatst. En onder die kuil lag een plank, een houten plank. Die was als fundering neergeplaatst. Dus daar stond de paal weer op. En dat was nu nog niet het hele verhaal. Want op een gegeven moment hebben we die plank ook uit de grond gehaald. Die hebben we gelicht. Die was gewoon perfect. Daar kreeg je nog geen spijker in. Die was keihard. Eikenhout. En die draaiden we om. En aan de onderkant had een muntje geplakt. En dat vond ik nou zo bijzonder, dat er dus blijkbaar iemand in die tijd bij de bouw van het huis, met een soort van bouwoffer, dat kom je al vaker tegen in de archeologie, dat er echt een offer werd gebracht aan het huis. En wij doen het feitelijk.
Doen we nog steeds wel eens,
nog steeds
toch?
Soms, ja. Het bouwen van een huis is toch een belangrijk moment in het leven van ons, maar ook in het leven van toen. En dat is ook weer die mensen waren niet zoveel anders als wij. Ze leefden gewoon in een andere tijd. Een klein Romeins muntje, heel mooi muntje, neergelegd in een kuil. Veel moeite om die kuil te graven, een muntje neergelegd, plank opgezet, paal opgezet. Ook weer zo'n moment dat ik denk van, nou kom je heel dicht bij iemand.
Ja.
Iemand die dat muntje heeft geselecteerd. uitgezocht van dit muntje ga ik offeren aan het huis. Om te zorgen dat ik hier een behouden, zo stel ik me dan een beetje voor. Dat ik hier een mooi leven ga hebben met mijn gezin.
Precies, want dat doe je dan misschien wel met je partner. Misschien wel met je kind.
Ja.
Het is niet de aannemer die dit heeft gedaan.
Nee, zeker niet. Dat zal misschien een aantal mensen van de gemeenschap zullen erbij hebben geholpen. Je ouders, wellicht andere directe buren.
Ja.
Moet een hoop werk zijn geweest om al die bomen om te hakken. Een mooie vierkante paal te maken. En dan het muntje, dat maakt het verhaal van mij helemaal af.
Ja.
Dus geen spectaculaire fonds, geen 8-uur journaal. Helemaal niet zo sexy misschien. Maar voor mij persoonlijk was het echt wel een momentje dat ik dacht van... Dat gaf me de thrill van, kijk.
Ja.
Dit brengt mij echt bij die mensen. Uiteindelijk, als archeoloog... Het gaat niet over paalsporen of over profielen zoals hier of over scherven, maar het gaat over mensen. Uiteindelijk willen wij iets over mensen vertellen. Een verhaal over mensen, mensen zoals wij. En hoe dicht ze eigenlijk bij ons staan. En hoe ze ons kunnen leren. En dat muntje, nou, dat bracht mij dichtbij. De persoon die dat muntje daar ooit zorgvuldig met zijn kinderen, wat je voorstelde, of met zijn ouder, met zijn partner heeft neergelegd. Zo van, laten we een mooi leven hebben in dit huis. En hopelijk hebben ze dat ook gehad. Dat zullen we niet meer weten. Maar het huis heeft er wel gestaan.
We zeggen trouwens, hij met zijn partner, hij met zijn kind... Misschien was het wel de materfamilias die dit deed.
Ja, dat kan ook zeker. Ja, heel goed dat je dat even corrigeert. Nee, zeker. Nee, dat weten we niet. Nee. Hoe de verhoudingen in zo'n gemeenschap en hoe die verhoudingen in zo'n gezin waren.
Zo'n muntje maakt het natuurlijk ook wel uitstekend te dateren.
Ja, ook dat. Dat aspect was nog zelfs vergeten. Ja, nee, absoluut. Ja, nee, dan kun je hele goede. Ik weet niet meer datering uit mijn hoofd. Maar dat gaf inderdaad hele mooie dateringen.
Er stond 40 voor Christus op het muntje.
Iets stond op. Het was in ieder geval een afbeelding van een keizer. Die keizers gingen meestal niet zo lang mee. Een prima datering inderdaad voor het huis.
Baal je dan ook een beetje dat het journaal hier dan weer niet opduikt? Voelt dat ook ergens oneerlijk?
Ja, misschien wel. Ik heb er misschien niet eens zozeer over nagedacht. Ja, want wat ik zei, ieder vondst draagt bij aan dat grote verhaal. Zeg maar. Dus dat wijnservies... Dat sexy wijnservies, om het zo te zeggen, dat vertelt eigenlijk net zoveel verhaal als dat ene muntje. Dus ja, nee, ja, maar ik snap ook wel dat het niet zo werkt.
Maar toch, dit zegt misschien ook iets over hoe aandachtspannen werkt.
Ja, absoluut. Ja,
dat we ons misschien op de verkeerde dingen focussen.
Ja, dat muntje, dat brengt ons misschien nog dichterbij bij het verleden, bij die personen uit het verleden, dan dat hele wijnservies.
Ja.
Misschien op zijn minst evenveel. Dus, ja, dat heeft ook zeker met hoe wij er naartoe kijken, hoe wij naar het verleden kijken. Daar moet je wel bewust zijn. Dat is misschien ook nog een belangrijke les die ik studenten wil meegeven, die ik nog niet eens net vergeten was. Van, probeer dat te vermijden. Ik probeer die moderne blik af en toe eventjes achter je te laten. Het is natuurlijk lastig, misschien zelfs onmogelijk, maar soms is het wel goed om ze daar ook even van bewust te maken.
Je zegt, zo'n vondst brengt me bij die mensen van toen. Brengt die vondst jou ook dichter bij jezelf?
Als ik soms even mezelf even de tijd gun om daar eens goed over na te denken, zeker ja. Maar dat doe ik te weinig. Misschien dat je overvalt me ook een beetje met deze vraag, maar het is zo hectisch vaak met dagelijks leven, met eigen gezin nu. En, wat ik al een paar keer heb gezegd, we kunnen echt leren van het doen. En dat beseffen we misschien niet altijd evenveel. Misschien moet ik het dus wat vaker doen. Want ik ben er zelf van overtuigd dat kan.
Ja.
Dat het ook wel goed is, ook om dat verhaal over het verleden te kunnen blijven vertellen op een manier dat het recht doet aan de mensen toen.
Ik ben blij dat je dat hier in deze podcast hebt
kunnen doen. Op deze mooie plek, op deze grafheuvel, is dat misschien een mooi iets om daar eens, mezelf daar tijd voor te geven, tijd voor te gunnen.
Ik vertelde dat ik zelf ook ooit iets heb gevonden.
De beroemde steen inmiddels, hè?
Ik heb hem bij me. Meegenomen hier het bos in. Maar zou ik hem aan jou mogen voorleggen?
Het grappige is dat ik leerstudenten... We vinden scherfjes, we vinden verbrand houtskool... We vinden verbrand botresten. Die verzamelen allemaal. Ieder houtskooltje nemen we mee. Ongeacht of het wel of niet uit de goede context komt. Maar ook iedere steen die we hier vinden, nemen we mee. Steentjes die komen van natuur niet voor in die natuurlijke afzettingen. Dat zand is aankomen, waaien letterlijk. Nou, er komen geen stenen aan waaien. Dus iedere steen is belangrijk. En dat zijn vaak ook gewoon stenen die niet zozeer als artefact zeg maar, zich laten kennen. Maar die zijn wel hier door mensen gebracht. Die zijn op de een of andere manier in die heuvel terechtgekomen. Dus die nemen we, zijn voor ons een vondst.
Ja.
Dus iedere steen is belangrijk. Dus misschien is deze steen ook, op wat voor manier dan ook, is die belangrijk.
Ik ga hem erbij pakken.
Zorgvuldig ingepakt.
Oh. Ja, elke steen is belangrijk, toch?
Ja, nee, dat is een goede... Dus als ik hem hier zou vinden, dan zouden we daar heel enthousiast van worden. Zouden we heel erg speculeren over wat zou dit nu in godsnaam kunnen zijn. Ja, ik zie een kiezel met een gat. Een schuin ingesleten gat.
Komt op mij wat respectloos over, Richard.
Ja, ik vrees dat mijn interpretatie gaat zijn. Dat het toch inderdaad een kiezel is waarvan door natuurlijke proces iets... Dat heeft waarschijnlijk... Je hebt hem op het strand gevonden, hè, geloof ik. Dat ook misschien de verklaring is voor het gat wat toch op natuurlijke wijze lijkt te zijn ontstaan. Niet door mensen. Dan ben ik bang dat ik je heel erg teleurstel natuurlijk. Maar...
Ik had gewoon moeten zeggen, ik heb hem in het bos
in deze context zou ik... maar hij toont ook verder geen helemaal werkspoor. Hij is mooi afgerond, wat ook wel laat zien dat hij op het strand of in een rivierbedding heeft gelegen lange tijd. Waardoor dus die afgeronde randen ontstaan. En waardoor dus het toch op natuurlijke wijze ook een gat in is ontstaan. Ben ik bang.
Je zei net, over zoveel jaar weten archeologen vast en zeker heel veel meer. Hebben ze meer kennis, meer middelen om een waarheid, een verhaal te achterhalen? Misschien moet ik over 50 jaar die steen nog eens aan iemand voorleggen.
Nou, ja, ik zou hem zeker bewaren. Dus dat zou ik zeker doen. Maar ik heb een idee. Zullen we anders even wat studenten erbij halen die hun licht kunnen laten schijnen over deze... Of jouw mooie vondst.
Ja, echt? Ja, ik zou dat heel leuk vinden. We hebben een hele bult studenten hier om ons heen. Hoi.
Hallo, ik ben Rosa en ik ben een vierdejaars bachelorstudent.
Hallo, ik ben Lucas en ik ben een eerstejaars bachelorstudent.
En?
Hallo, ik ben Julia. Ik ben een eerstejaars masterstudent.
Oeh, ik ga dit aan jullie voorleggen. Richard, jij vertrouwt ze.
Nou ja, ik vertrouw ze, zeker.
Genoeg vertrouwen.
Dankjewel.
De handen worden uitgestoken, heel gretig.
Ja. Nieuwsgierig.
Oh.
Wow. Oh.
Ja. Wat is het eerste wat jullie opvalt?
Er zit een heel mooi gat in.
Hij is heel mooi, hij is mooi rond ook. Dat ook.
Kijken. Ja, hij is een beetje verkleurd ook, zit een soort patina op.
Ja. Er zit een soort uitspoel. Ja, uitspoel.
Ja, het is ook heel glad, dus hij is waarschijnlijk in een soort water helemaal afgeschuurd.
Je kunt ook heel mooi zien waar die... Want dit is dus de kant waar de boor ingegaan is, want hier is hij helemaal uitge...
Een boor, ik hoor ze zeggen een boor, ja.
Ja, het is wel een heel perfect rond gat, inderdaad. Ja. Als je een gat in een steen boort, dus handmatig met waarschijnlijk een... Ja, ik doe prehistorie, dus als ik kijk naar hoe het in de prehistorie zou moeten gaan, dan heb je vaak dat het gat of aan beide kanten een soort taps toeloopt. Dus dan heb je een soort, hoe zeg je dat, zandloper gaatje. Of hij is aan één kant veel breder dan de andere kant, omdat vaak de dingen waar ze gaten mee boren zijn niet helemaal recht zoals de boren van tegenwoordig, maar meer een soort puntige vuursteen waar je dan mee boort. En sowieso, een vuursteen in een steen boren is ook niet heel goed, maar het is dat in ieder geval het gaat een beetje moeilijk, denk ik.
Ja, maar je zou met zo'n metalen boortje, die kun je gewoon vrij nauw symmetrisch maken.
Ja.
Er wordt ondertussen driftig gekeken met een...
Ja, een loepje. Nou, er zit hier wel een soort van ruimte. Zeg maar, ja. Er is hier wel eerst een soort van ingegaan en daarna...
Deze kant is wel echt heel mooi.
Ja, je ziet alleen je ziet echt niks van sporen van dat er iets...
Nee, je ziet aan de binnenkant van het gat zou je misschien verwachten dat je van die cirkelvormige sporen zou zien. Maar die zitten er eigenlijk niet echt in.
Er is één richel, maar dat is niet... Ja...
Is dit wat archeologie altijd is?
Ja. Het ligt aan wat je doet. Ik heb wel gemerkt op deze opgraving dat elke keer als ik iets vraag, dat elke professor waar ik het aan vraag een ander antwoord heeft. En dat is ook sowieso, iedereen heeft een andere achtergrond, dus dat speelt er ook in mee. Want hij gaat gelijk over een metalen boor verder, maar daar denk ik überhaupt niet aan, want ik ben niet zoveel met metaaltijden bezig. Dus dan krijg je ook steeds een andere input. Dus het is ook heel belangrijk om aan heel veel mensen iets te vragen, want soms... Is er één iemand en die heeft dan weer net de juiste context en de juiste dingen die aan elkaar kan verbinden om een antwoord te krijgen.
Dus ik pak het eigenlijk best goed aan door elke aflevering aan een andere archeoloog stug door te blijven vragen. Geen genoegen te nemen met een nee, maar ook niet met een ja.
Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel de manier is. De wetenschappelijke methode.
Ja. Het is ook heel belangrijk om niet genoegen te nemen met een ja. Ja. Want als je zeg maar hebt van ik wil dat het dit is en dan kijk je alleen maar naar dat bewijs en je negeert de rest, dan kan je dus ook heel veel andere informatie niet krijgen. Dus het is ook heel belangrijk om verder te kijken dan je neus lang is eigenlijk. Dus dat is ook heel goed.
Dankjewel. Richard, hoe luister je naar je studenten?
Ja, met trots. Goed opgeleid, goed getraind. Ik neem ook de optie mee dat het misschien van natuurlijke wijze is ontstaan. Hè?
Ja.
Ja,
hey, zit het nou niet te verpesten,
ja, sorry,
Richard?
Sorry, dat wil ik toch even inbrengen.
Ja, ik denk dat we dat allemaal ook wel in ons achterhoofd hebben. Ja, van ja. Dit gebeurt uit nature, maar we moeten ook dan wel de optie kunnen uitsluiten dat het met door mensenhanden is gemaakt.
Ja, want ook zou kunnen is dat het ooit door mensenhanden gemaakt is en helemaal weggesleten is.
Ja.
Maar waar heb je het gevonden?
Op een strandje in Frankrijk. Richard zit meteen te knikken op het moment dat de vraag wordt gesteld, waar heb je het gevonden?
Naar de context vragen, heel goed.
Ja.
Belangrijk.
De context is soms belangrijker dan het spul zelf.
Ja, ik heb een stukje vuursteen gevonden, deze opgraving, maar ja, hij lag soort van op de weg, half in het pad. Dus dat is gewoon uit context, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Jammer.
Ik had hem misschien gewoon moeten laten liggen en daar jullie allemaal erbij moeten halen.
Foto's maken, meetlat erbij, GPS-locatie.
Tent naast zetten, ik zou er gewoon blijven als ik jou was.
Dat doe ik de volgende keer. Dank jullie wel voor nu.
Alsjeblieft, ja, dankjewel.
Ja, graag gedaan. Leuk dat je hier bent geweest, op deze mooie plek.
Met heel veel plezier. Dit was voorlopig even de laatste aflevering van Ik heb iets gevonden. Dank voor het luisteren en hopelijk tot binnenkort voor een gloednieuwe reeks. Heb je tips wie ik zeker een keer moet interviewen? Wil je helpen om een volgend seizoen mogelijk te maken? Kijk dan even op www.oscarkokke.nl/ik-heb-iets-gevonden. Voor nu, heel veel dank aan iedereen die meewerkt aan dit seizoen. Demira voor de fantastische muziek en het audiodesign. Stefan Glerum voor de grafische vormgeving. Het Cultuurfonds voor hun steun. Alle archeologen en de studenten voor hun mooie verhalen. En alle luisteraars voor het luisteren. Mijn naam is Oscar Kokke en ik kijk heel erg uit naar een nieuw seizoen met nog meer archeologie.